Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 3 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik lag en sliep gerust van Heren trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. En het vierde, sta op, verlos mij, Heren, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 3 en 4.
Thank you.
zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 40, vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, vers 5. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt onze schriftlezing in nummer 23, de versen 11 tot en met 24. Nummer 23, de versen 11 tot en met 24. In nummer 23, vanaf vers 11... komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Toen zei de Balak tot Biljam, wat hebt ge mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. Hij nu antwoordde en zeide, zal ik dat niet waarnemen te spreken wat de Heere in mijn mond gelegd heeft? Toen zei de Balak tot hem, kom toch met mij aan een andere plaats, van waar gij hem zult zien. Gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien. En vervloek hem mij vandaar. Alzo nam hij hem mede tot het veld Sofim op de hoogte van Pisga. En hij bouwde 7 altaren en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen zeide hij tot Balak, blijf hier staan bij uw brandoffer. En ik zal hem aldaar ontmoeten. Als de Heere Bileam ontmoet was, zo legde hij het woord in zijn mond. En hij zeide, keer weder tot Balak en spreek alzo. Toen hij tot hem kwam, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem, wat heeft de Heere gesproken? Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, sta op Balak en hoor. Neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen, terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog wazigerij tegen Israël. Te deze tijden zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal niet nederliggen, totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, wat is de mens? Hij blijft zich verzetten in vijandschap tegen u. Onveranderlijk, onverbeterlijk. En dat is nu juist de klacht van uw volk. Ze zouden zo graag anders willen zijn, zonder zonde, geestelijk. Ze zouden zo graag u willen dienen met hun ganse hart. Ze zouden zo graag zien dat uw naam verheerlijkt werd uit hun mond. En nu ontmoeten we vanavond Balak en Bileam in ons eigen hart. Tenminste, dat zou nog een zegen zijn. Zou u uw woord willen zegenen, Heere? Opdat het niet vanavond over Balak of over Bileam gaat, maar dat het vanavond over mij gaat. Dat we nu Balak, Bileam voor u mogen worden. Nee, niet om daarin te volharden, maar dat we nu vanavond in de spiegel mochten zien bij het licht van uw Heilige Geest. En het moeten belijden, Heere, hier staat, hier zit vanavond een onverbeterlijk mens. En misschien is er vanavond ook wel iemand in de kerk die dat met een gebogen hoofd moet belijden. Ik moet zeggen, nou heb ik er alles aan gedaan om me te bekeren. Ik heb met bepaalde zonden gebroken. Ik heb geprobeerd mijn leven te verbeteren. Maar het lijkt wel of de zonde in dubbele mate en in dubbele kracht terugkomt. Ik heb gelezen uit de Bijbel. Ik heb gebeden. Ik heb gedaan wat mensen mij hebben gezegd. Ik heb God gezocht. En nu moet ik vanavond zeggen, onverbeterlijk. Het heeft allemaal niks geholpen. Ik ben geen stap verder gekomen. Balak was ijverig om opnieuw 7 altaren te bouwen en dieren daarop te offeren. Hij had er alles voor over als dat volk maar gevloekt zou worden. En Bileam deed mee in dat grote spel, als hij zijn loon maar kon krijgen. En als u het niet verhoedt, heren, dan zondigen wij ons dood. Meer is er van de mens niet te zeggen. Het moet gezegd worden, omdat u de mens tekent in uw woord, is een diepe val. Wij hebben nog veel te goede gedachten over onszelf. Maar wat een wonder. En mag dat vanavond een wonder worden, Heer, voor het eerst of opnieuw. Of misschien leven we wel in die verwondering dat u uw zoon naar deze aarde gezonden heeft en dat u zo'n evangelische handreiking hebt gedaan. Juist naar die onverbeterlijke zondaren. Juist naar die onveranderlijke zondaren. Want u bent ook onveranderlijk. Het is wat. Langmoedig. Dat u vanavond opnieuw uw handen uitstrekt. En dat u uw kinderen elke keer weer opnieuw opzoekt en aan uw boezem drukt. Dat u dat geestelijke leven wat u gelegd heeft in de harten van uw volk elke keer weer verlevendigt en elke keer weer de eerste bent. Onveranderlijk. En daarom worden ze zalig. Daarom alleen. En daarom wordt het wonder ook groter. Als ik in de waarneming niet heiliger word, maar vanavond moet zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat u nu niet moe wordt om uw trouw te betonen aan zo één, dan wordt het wonder alleen maar groter. Dan is het waar wat Bileam profeteerde, het geklank is bij u. Want dan kan mijn mond niet altijd gesloten blijven. Dan kan mijn tong niet altijd aan het gehemel te verkleven zijn. Dan zal het toch ook uw lof verkondigen. Komt, hoort wat God mij deed ondervinden en wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Heren, nu brengt u ons vanavond nog bij elkaar in uw huis. Of wij mogen thuis meeluisteren. Zou het ons een zegen willen bereiden. Een zegen voor die nimmer eindigende en al naderende en ook alles beslissende eeuwigheid. Want er is maar 1 schrede tussen ons en de dood. Heb dank dat er zoveel jonge vrienden vanavond mogen zijn. Onze kinderen onder het geklank van uw woord zijn. O, geeft u ze een zegen, Heer. Een zegen. In deze ontreddende samenleving. In de gebrokenheid van het kerkelijke leven. Zij hebben zo weinig levende voorbeelden. Vaders of moeders spreken mogen uit hun hart wat ze hebben ondervonden. Wat ze hebben geleerd op de school van vrije genade. Ze horen zoveel andere stemmen. Maar mogen ze vanavond uw stem horen, Heer? Mag het woord hun kinderharten doorboren? De harten van jongeren doorboren. Maar ook de harten van ons ouderen doorboren. Omdat we de kracht van het woord mogen ervaren. Een kracht Gods tot zaligheid. Heren, we hebben het niet verdiend. Maar willen u het doen om uzelfs wil, om uw naams wil. U heeft toch de prediking, de bediening der verzoeningen ingesteld als een middel van uwentwegen. En zou u dan uw woord laten verkondigen en zou het ledig tot u wederkeren? Nee, heren, dat kan niet zijn. Heeft uw toezegging dan een einde van geslacht tot geslacht? Dat kan niet zijn. Zouden uw beloftenissen immer hun vervulling missen? Dat kan niet zijn, Heere. U bent die getrouwe, u bent de amen, u bent de waarachtige, u bent een waarmaker van uw woord. U heeft gezegd vanavond dat u geen mens bent, dat u liegen kunt en dat het u berouwen zou. Zou u het zeggen en niet doen? Heere, daarom. Daarom mogen we vanavond verwachten dat u ons niet alleen laat. Nog in het spreken, nog in het luisteren. Want dat zou verschrikkelijk zijn. Mensen in hun natuur staat. Maar wilt u met uw Heilige Geest vanavond zijn. Op alle vlees. Gelukkig dat dat er staat. Dat er niet staat op alle geestelijke mensen. Op alle mensen die zo in een jubelende stemming zijn. Maar op alle vlees. Dat goddeloze vlees. Dat vijandschap is tegen God. Op alle vlees. O Heere, zie dan nog in gunst op ons ter neer. En schenkt u ons nog wat wij nodig hebben. Raak ons toch alstublieft aan, Heere. Dat we vanavond ook niet alleen uw woord hoeven te bedienen, maar dat u het doet. Dat we alleen maar na hoeven te spreken. Dat we vanavond niet zelf hoeven te luisteren. Maar dat we mogen luisteren. We moeten luisteren. Dat we aan uw lippen hangen. Dat we roepen vanuit ons hart. Zonen Davids, ontfermt u mijner. Wil u ons allemaal leren, Heere. Wat er vanavond gebeurt. Er gaat een deur open. En er gaat een deur dicht. Er gaat een deur open. Zo dicht bij de zaligheid. O, bewaart u er ons voor, net als in de dagen van Noach. Dat mensen misschien wel eens met hun hoofd om de hoek hebben gekeken. Dat ze van een afstandje de ruimte in de ark hebben gezien. Maar nooit zijn ingegaan. Mogen we vanavond zien. En omhelzen, buigen en geloven. Gaat ook een deur dicht. Allen die zich verharden, die met een onboetvaardig hart en met ongeloof de belofte van het evangelie verachten. O Heere. Dat kunnen we nooit zeggen omdat we in de kerk zijn. Daarom moet u ons gedenken. Maar het is toch wel de plaats die u zelf heeft aangewezen. Zou er dan geen verwachting mogen zijn? Gedenk zo in ieder onze heren wie we dan ook zijn. Alle met eigen zorgen en noden. Aanvechtingen. Hooggestemde verwachtingen. Een dorgeestelijk leven. Wil u verrassend vanavond in ons midden zijn. Opdat de uitgang mag strekken tot de lof en de eer. Van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Doet het Heere. Om uw grote naams wil. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd verstrooid doen zuchten. En ook het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan, die haarige schedel vellen. Met Gods wil willen wij vanavond stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees u daarvan alleen nog het 21ste vers. Nummer 23, vers 21. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. Tot zover. Wij letten eerst op de onveranderlijkheid van de mens. De versen 11 tot en met 17. In de tweede plaats op de onveranderlijkheid van God. De versen 18 tot en met 20. In de derde plaats de genadige tegenwoordigheid van God. Vers 21. En tenslotte de machteloosheid van de mens, de versen 22 tot en met 24. Dus de onveranderlijkheid van de mens, de versen 11 tot en met 17, de onveranderlijkheid van God, de versen 18 tot en met 20, de genadige tegenwoordigheid van God, vers 21, en de machteloosheid van de mens, de versen 22 tot en met 24. Biliam was de vorige keer glashelder geweest tegen Balak. En Balak heeft het goed verstaan wat de Heere door de mond van Biliam tot hem gesproken heeft. Israël was een gezegend volk dat kon niet gevloekt worden. Dus nog een keer. Biliam was glashelder. Die preek van Biliam, die kon je volgen van A tot Z. En Balak heeft die preek begrepen. Heel goed begrepen. Hij is verontwaardigd. Wat heb je mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. Dan zou je toch verwachten vanavond wel, als het dan zo helder ligt, dan buig ik ervoor. Dan aanvaard ik het. Als God dan spreekt en hij wil niet dat het volk gevloekt wordt, omdat het gezegend is, dan kan Balak toch veel beter tegen Biliam zeggen, Biliam, ga maar naar huis, we stoppen ermee. Dit is zinloos om tegen het woord van God in te gaan. En in plaats daarvan lezen we in vers 17 dat Balak zegt, wat heeft de Heere gesproken? Zie je, jongens en meisjes, wat er gebeurt? Zie je wat er gebeurt? Balak wil tegen beter weten in zijn zin doordrijven. Dat is wat Balak wil. Balak wil een woord van God hebben wat naar zijn zin is. Paulus heeft gezegd dat in het laatste der dagen de mensen kittelachtig zullen zijn van gehoor. Wij mensen willen niet elk woord horen. Dat staat ons niet aan. Wij willen horen wat we zelf graag willen horen. We willen horen wat bij onze situatie past. Kom het vanavond wel heel dichtbij, hè? Het gaat vanavond niet over twee mensen die eeuwenlang geleden geleefd hebben. Maar het gaat vanavond over uw en over mijn hart, toch? Wij gaan zo selectief met de Bijbel om, hè? Ze vergaderen zich leraars, zegt de apostel. naar hun eigen zinnen, naar hun eigen mening, naar hun eigen goeddunken. Wij moeten die boeteprofeten zoals een Jeremia en een Micha niet hebben. Dan hebben we onze eigen profeten, onze eigen godsdienst en onze eigen Bijbel. We snijden het oordeel eruit, dat past ons niet. En in plaats daarvan willen wij een goedkoop evangelie hebben. Ja, daar heeft Balak nog wel een aantal offers voor over hoor, echt waar. Daar is Balak nog wel fanatiek in, echt waar. Zien we vanavond wat er gebeurt? Het schouwspel van Balak en van Bileam, wat zijn ze schijnbaar ijverig in, jawel, in hun eigen godsdienst. Niet de dienst des Heren. In hun eigen godsdienst. Daar zijn ze zeer ijverig in. Matthew Henry zegt overigens wel, als wij even ernstig begeerden een zegen te ontvangen, zoals Balak de vloek, we zouden kosten nog moeite besparen, toch? Wel een les, hè? Deze twee mensen die willen hun zin doordrijven en kosten nog moeite worden gespaard. Wat zijn wij dan vaak lauw om de zaligheid te beërven, om een zegen te ontvangen. Wat laten wij het dan makkelijk afweten, toch? Nog een keer. Bileam heeft gepreekt. En Balak heeft de preek goed begrepen. Maar Balak zegt, nee hoor, daar buig ik niet voor. Daar buig ik niet voor dat woord. Want het woord van God, dat paste niet in zijn straatje. Weet u hoe we het altijd zeggen? Dat evangelie is wel voor de mens, maar het is niet naar de mensen. Dat evangelie dat strijkt ons tegen onze godsdienstige haren in. Dat evangelie dat verwerpt dat vrome vlees van ons. Dat evangelie dat zet nu alles erbuiten wat van de mens is. En dan wordt mijn hart boos. En dan word ik opstandig. En dan zeg ik nee. En als God vanavond niet verhoedt, dan zal ik nee blijven zeggen tot in de hel toe. En nou eerlijk, hè? Wie is er nou vanavond Balak? Wie is er nou vanavond Balak? Hoe vaak heeft het woord misschien in zekere zin je hart geraakt? En dat je toch zegt, nee, ik probeer het nog weer van een andere kant. Hè? Ik probeer toch maar weer een ander Bijbelboek. En misschien is er wel een woord bij wat in mijn straatje past. En daar ga ik mee naar huis, toch? Arglistig is ons hart, dodelijk, meer dan enig ding, reken er goed op. Kijk, en als dat niet zint, dat lees ik in Johannes 6, dan haken de mensen af. Hè. Van toen af wandelden velen niet meer met hem, want ze zeiden, deze reden is hard, wie kan er zelf horen? Die dominee die hangt de rui veel te hoog, daar kan niemand bij. Hij slaat de kleintjes in de genade over, toch? Zo zijn we, hè? Dat zijn Gods gezante hart. En dat zijn ze misschien ook soms. Helemaal van hun plek, dat is waar. Maar ontdek je nou niet vanavond, o God. Ik ben Balak. Ik ben Balak. Balak is verontwaardigd. Ik heb u genomen om een vijanden te vloeken. Maar u hebt ze gezegend. Tja, zegt Bileam, zal ik dat niet waarnemen te spreken wat de Heere in mijn mond gelegd heeft? Had Bileam toch al een paar keer tegen Balak gezegd, dat hij niet anders kon? Zou er dan misschien bij Bileam enige verandering plaatsvinden? Dat zou groot zijn, hè? Want een mens kan inderdaad lang vechten tegen de Heere, maar wat een zegen als je het vanavond begint te verliezen, als je gaat wankelen, als je toch moet toestemmen. Maar dat is wat hier gebeurt. Dat is wat hier gebeurt. Eigenlijk zegt Bileam, maar Balak, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Want daar ken ik er wel meer van uit de Bijbel. Ik denk aan Farao, hè. Hij kon niet anders. Hij moest. Hij moest. Hij verloor het van die God van de Hebreeën. Hij moest. Ik denk eeuwen later aan Gamaliel. Hij zegt, pas op tegen het Sanhedrin, hè. Want stel nou eens voor dat dit werk uit God is, hè. Dan ben je tegen God zelf aan het strijden. En dat verlies je altijd. Kijk, die Gamaliel die had zoveel geweten, die had zoveel verstand in zijn natuurstaat, dat hij dacht, nou moet je oppassen, hè. Maar stel nu eens voor dat die Petrus en Johannes ware knechten van God zijn. En dat lijkt er toch aardig op. Want die eenvoudige Galileërs die kunnen spreken. Het lijkt wel of ze van God geleerd zijn. En die doen wonderen en tekenen die geen mens kan doen. Zo God met hem niet is. Laten we oppassen. Laten we voorzichtig zijn. Zie je wel, Gamaliel, een geëerd raadslid uit de Sanhedrin. Hij moet. En jonge vriend, denk erom, hè. Als je je verzet tegen de prediking, dan komt er een dag, als de Heer Jezus terugkomt, dan moet je buigen. Dan moet je buigen. Balak en Biljam. Twee mensen die onveranderlijk zijn in hun natuurstaat. Ze blijven vechten. Balak die wil toch proberen om een ander woord uit de mond van God te krijgen. Een woord dat bij hem past. En Biljam, hij heeft hier een afgedwongen belijdenis, want zijn praktijk bewijst het. Als je nou werkelijk vanavond mag buigen, als je hart mag buigen onder het woord, dan zeg je de zonde vaarwel. Dan breek je met je oude leven. Dan komt er een boetvaardig hart. Dan komen de tranen over in je wangen, tranen uit je ziel. Dat je God bedroefd hebt vanwege je zonde. Maar dat zie je bij Biljam niet. Biljam zet zijn leven op oude voet voort. Zie je het niet gebeuren? Hij hult mee met Balak. We proberen het nog een keer. Want als Biljam denkt aan het wazigersloon. Als hij dat toch niet zou krijgen. Laten we het nog een keer proberen. Laten we het nog een keer proberen. Toch? Gevaarlijk spel. Dat spel met de zonde. Laten we het nog een keer proberen, Biljam. Die al zo dicht bij de dood bent. Toch? Dat is nou de mens. Ja, dat wil je nog wel beleiden. Hè? Maar nou vraag ik, wanneer ben je nou een Balak en een Biljam voor God geworden in je leven? Dat ben ik. Deze twee mensen, dat ben ik. Vanavond houdt de Heilige Geest mij een spiegel voor. En die zegt, kijk dominee, dat hart dat heb je. Kijk jongen, dat hart dat heb je. Ik blader net zo lang in de Bijbel totdat ik een woord vind wat bij me past. En dan ben ik ook bekeerd. Dan heb ik ook een tekst uit de hemel gekregen, toch? We krijgen altijd van die positieve, van die mooie teksten die bij ons passen. Maar als God in je leven komt, dan gaat het woord spreken. Maar elke bladzijde is een vloek. Balak, dat ben ik. Biljam, dat ben ik. O, als God het niet verhoedt, dan zal ik onveranderlijk doorgaan om mijn eigen zin maar door te drijven. Door te drijven. Door te drijven. Kom, zegt Balak, we proberen het nog een keer. Goed, zegt Biljam, nog een keer. Nou jongen, hoe vaak wil je het nog proberen? Hoe vaak nog bladeren in die Bijbel om maar iets naar je zin te krijgen? Hoe lang nog met het spel van de zonde? Hoe lang nog? In plaats van vanavond te buigen, kom een dag, dan moet ik buigen. Maar o gemeente, als we buigen mogen, als we vallen mogen voor de Here, dan zullen we het leren, dan zullen we het ervaren dat het zo eeuwig meevalt. Vraag Gods kinderen het maar na, één keer, elke keer weer opnieuw, hè. Als we toch weer door de knieën mogen, als het harde hart weer breken mag, dan valt het zo mee. Dan staat de Here zo gereed, hij wacht om genadig te zijn, toch? Nee, niet voor die eigen gerechtigde mensen. Maar voor die mensen waar het masker weer vanaf getrokken is. En die weer door de knieën gegaan zijn. Die weer klein geworden zijn. Kom, zegt Balak. Je moet het maar eens van de andere kant proberen.
Vorige keer, Biliam, heb je de heerlijkheid van dat volk gezien. En ik kan wel begrijpen dat je daar zo van onder de indruk was. Dat grote getal en hoe dat gelegen was, zo ordelijk. Dat je er zo van onder de indruk was, dat je wel gedacht moet hebben. Dat volk, dat is gezegend. Daar kan ik niet vloeken. Maar Biliam, dan neem ik je mee naar een ander plekje. En dan zie je maar een heel klein stukje van het volk. Een heel klein stukje. Want men dacht altijd dat de kracht van de toverij lag in de blik, in wat je zag. Daar zou de meeste kracht in zitten. Ah, arme Balak. Arme Balak. Vol van bijgeloof. Toch? Want dat is het uiteindelijk. Vol van bijgeloof. Hoe kun je nou weten of je vanavond bijgeloof hebt? Dat er twee dingen. Bijgeloof kenmerkt zich door angst en door onzekerheid. Onzekerheid. En als je dat dan vanavond bij je voelt, hè, angst, onrustig geweten en onzekerheid, dan heb je het ware geloof niet. Want in het ware geloof is altijd vrede. En in het ware geloof zit zekerheid. Toch? Want het ware geloof dat rust op de onveranderlijke belofte van het evangelie. Kijk, en dat mist Balak. Balak die kende niet anders dan de goden van zijn tijd. Die wist niet beter, die man. Had beter kunnen weten, moest beter weten, maar wist niet anders. Dat was schuld, maar wist niet anders. Hij kende alleen maar die afgoden uit zijn eigen tijd. Die afgoden, waar je nooit zeker van kon zijn. En daarom probeert hij maar weer wat anders, wat anders. Nou vooruit, zegt Biliam. We moeten het maar eens proberen vanavond. Want bukken, dat is ook wat. Gezichtsverlies lijden. Erkennen dat je het verloren hebt van de Heere, toch? Als iemand in het water ligt, dan laat hij zich toch niet zakken. Dan zeg je, nou ja, ik kan toch niet zwemmen. Dan moet ik maar verdrinken. Nee, natuurlijk niet. Die probeert zo lang mogelijk het hoofd boven water te houden. Dwaze ziel vanavond. Om je hoofd boven water te houden. Met een handjevol godsdienst. Waar je de heilige God niet mee kunt ontmoeten. We proberen het nog een keer. Maar we moeten wel offeren. We moeten wel naar de kerk. En we moeten wel bidden. En we moeten wel... Want als we dat niet doen, dan is God zeker niet gunstig gezind. Ach, Balak wist het niet, dat er in het woord stond, deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heb. Maar u weet het wel, en ik weet het wel vanavond, dat de Vader zijn zoon een en andermaal heeft aangewezen en heeft gezegd, nee, niet in u moeten bidden en niet in u moeten kerk gaan en niet in u moeten vrome leven. Daar heb ik geen welbehagen in. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Ik heb alleen maar behagen in dat offer dat mijn zoon gebracht heeft. Kom, zegt Biliam, moeten we offeren? Tuurlijk, zegt Balak. En net als de eerste keer staat de man op wacht. Vol spanning. Want daar gaat de profeet. En Biliam zal God ontmoeten. Wat zal die God tegen Biliam zeggen? Ergens dacht ik vanmiddag. Zou er vanavond één zijn. Die een brandend verlangen heeft in zijn hart. Wat zal de God van de Bijbel zeggen vanavond?
Zijn die er? Met honger in hun ziel?
Wat zal de God van de Bijbel vanavond zeggen? Kijk, die Balak die is aan het huichelen. Ik ook. Toch? Maar wij weten toch wat er staat? En als er nou staat dat al wat uit het geloof niet is, zonde is, wat zijn dan al die wettische verrichtingen buiten de Heere Jezus om? Wat zijn die dan waard voor God? Zou ik daarmee voor de Heere kunnen bestaan? Als de Heere zegt, in mijn zoon heb ik behagen, wat is dan al dat arme getop van mij? Wat zou het waard zijn voor de Heere? En als er nu geschreven staat, indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft. Oh, waar is de Heere Jezus dan in mijn leven? En als ik hem niet lief heb, dan ben ik een vervloeking. U weet het toch vanavond, wat de schrift zegt. Het is toch altijd weer datzelfde woord, wat tot ons komt. Wat zal de Heere zeggen vanavond? Hij zegt echt niet wat anders, hoor. Echt niet wat anders. Balak. Ben je nou zo jezelf aan het misleiden? Nou, als het kan, zou ik het ook doen. Wat een wonder. Als God heeft ingegrepen in je leven. Heb je dat nooit gehad? Dat je die Bijbel van A tot Z doorbladerde. En dat je wat evangelie zocht, al kon je niet eens bij namen noemen. Dat je de weg zocht om zalig te worden. Dat je alleen maar vloek over je heen kreeg. Nooit gehad? Wat zal de Heere vanavond zeggen? Balak die stond daar in spanning bij dat offer. Hij zag Biljam aankomen. En laat ik het zomaar zeggen, hij gooide dat eruit. En Biljam, wat heeft de Heere gezegd? We gaan zo naar onze tweede gedachte. Maar nog één keer, is er nou vanavond een Balak, een Biljam in de kerk? Het gaat over mij. Kijk, mijn natuur wil dit vanavond van tafel vegen en wegpoetsen. Maar Gods kind die zegt, met smart in zijn hart, dit ben ik. Onveranderlijk, toch? Ik wenste geestelijk te zijn en ik ben vleeselijk. Ik wenste de Heere te dienen en ik maak zo vaak een knieval voor de wereld. Ik wenste met mond en hart de Heere te loven en ik ga zo vaak met een gesloten mond over de aarde. Ik wenste wel, maar ik kan er niet bij komen vanavond. Elke keer weer opnieuw, dan ervaar ik mijn doodstaat. Elke keer weer opnieuw, dan loop ik tegen mijn eigen vlees aan. Onveranderlijk, Heere, zal het nog eens een keer anders worden in mijn leven? Toch? Zo hoor ik dat de apostel toch uitroepen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Balak en Biljam die zijn er al lang niet meer. Die zijn al lang gestorven. En toch Balak en Biljam hier vanavond. En o God, wanneer ben ik nu eens van dat gezelschap af? Toch? Verlang je er niet naar? Want Balak en Biljam zijn mijn vrienden niet. En toch wonen ze hier. Ik wenste ze kwijt te raken, maar dat is pas in het uur van mijn sterven. Dus onze eerste gedachte laat ons vanavond zien dat wij onveranderlijk zijn. En daarom is er een verandering, een wedergeboorte, een vernieuwing nodig in je leven. En ik mag toch wel vragen, kun je het nou nog aanwijzen of niet in je leven? Alles anders is geworden. En dat je daarom met droefheid in je hart weet, ik ben onveranderlijk, onverbeterlijk. Onze tweede gedachte, de onveranderlijkheid van God, gelukkig. Gelukkig. Biljam heft zijn spreuk op en wij weten nog van de vorige keer dat het dan een woord is wat echt wat te zeggen heeft. Hoogstaand woord. Sta op, Balak, hoor je dat? De koning krijgt bevel. Sta op, Balak, en hoor. Neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. Luister met aandacht. Want nu gaat de Heere niet over de hoofden heen spreken. Nu zal de Heere dan zich rechtstreeks tot u richten, koning. U was toch zo nieuwsgierig wat de Heere zei, wel? Zult u nog een woord krijgen? Nee, dat woord is niet anders. Wezenlijk niet anders dan het vorige woord. Maar de Heere gaat Balak persoonlijk aanspreken. Persoonlijk aanspreken. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Kijk, de Heere verwijt Balak. Weet je wat de Heere zegt tegen Balak? Balak? Je hebt van mij een mens gemaakt, een afgod gemaakt, toch? Je hebt mij gemaakt zoals je mij graag wilt hebben. Calvijn die zegt dat in zijn institutie, dat ons verstand niets anders is dan een grote fabriek waar voortdurend afgoden worden gemaakt. De hele dag ben ik maar bezig om die Bijbel uit te leggen naar mijn eigen zin. En de hele dag ben ik maar bezig om een beeld van God te formeren wat bij mij past. Want ik zou zo graag een God willen, hè, waar ik de zonde vast kan houden. Een God willen dat ik een beetje godsdienstig kan zijn. Een God willen waarmee ik overeind kan blijven staan. Zo'n God zou ik zo graag willen. En dat doet Balak. Balak die gaat van de God van Israël, van de enige ware God, een afgod maken. Een beeld maken. Zo zou ik God wel willen hebben. Een beeld maken. Een God die bij mij past. Maar nu gaat de Heere hem bestraffen. Berispen. En hij zegt, nee Balak, je mag geen beeld van mij maken. Ik ben zoals ik mij in mijn woord heb geopenbaard. Anders ben ik niet. En ja, dat zei Abraham tegen die rijke mannen. Als ze dan Mozes en de profeten, als ze dus het woord niet horen. Ach, al zou er iemand uit de doden opstaan. Dan zouden ze die ook niet geloven. Dus... zou je nou nooit willen wachten op een visioen of zo? Of op iets bijzonders wat je meemaakt in je leven? Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Het is vaster, staat er eigenlijk. Vaster dan die ervaring die Johannes, Jacobus en Petrus hebben gehad op de berg der verheerlijking. Toen ze zagen dat de Heere Jezus van gedaante veranderde. Dat was natuurlijk een machtige ervaring die nooit uitgewist kon worden. Maar dan zegt Petrus, en toch het woord is vaster. Vaster. Balak, ik ben zoals ik mij in mijn woord heb geopenbaard. Nou, dan mogen wij dat woord gaan onderzoeken om te kijken of de Heere zich tegenspreekt in dat woord. Is het nou zo dat hij in Genesis zus zegt en dat hij in Matthäus zo zegt? Ja, met dat bekrompen verstand van mij denk ik soms dat er tegenstrijdigheden staan in het woord. Denk ik soms. Heel mooi boek is van Johannes Polyander. Schijnbare tegenstrijdigheden. Dan legt hij tientallen teksten uit waarvan wij denken dat dat in tegenspraak is met elkaar. Maar dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Nee, God spreekt zich nergens tegen. Dat woord is één. Dat woord is één. Dus God is geen mens dat hij liegen kan. Hoor je wat de Heere zegt van jullie en van mij? Wij zijn leugenachtig. En zo ben ik niet, zegt de Heere. Ik ben de waarheid. Ik lieg niet. De mensen wel. Alle mens is leugenachtig. En ik heb ook geen berouw. Ik heb ook geen spijt van wat ik gezegd heb. Ik heb ook geen berouw van wat ik gedaan heb. Nou, zegt er misschien vanavond een meisje, maar dominee... ik heb nog wel zoveel bijbelkennis dat ik weet in de dagen van Noach dat het de Heere berouwde dat hij de mens gemaakt had. Staat dat toch in Genesis 6? Toen berouwde het de Heere dat hij de mens geschapen had. Want hij zag dat de mensen zich uitbraken en uitleefden in de zonde en in de ongerechtigheid. Net als nu. Zonde is geen zonde meer en schuld is geen schuld meer. En alles moet kunnen. Zo was het in die eerste wereld. En toen zag de Heere al die mensen daar over die hele aarde. Hoe ze zich uitleefden in de zonde. En toen berouwde het de Heere dat hij de mens gemaakt had. En trouwens, ik lees in 1 Samuel 15, dat is waar ook. Dat hij berouwde dat hij Saul tot koning had gemaakt. Nou kijk dus toch, hè. Toch zie je dus in de Bijbel dat er tegenstrijdigheden zijn. Nee, dat is niet waar. Het is wel waar dat er soms in de Bijbel staat dat God berouw heeft. Maar als er staat dat hij berouw heeft, dan betekent dat dat hij zich anders opstelt tegenover de mens die is veranderd. Hij stelt zich anders op tegenover de mens die is veranderd. Kijk maar, hè, toen de Heere Saul tot koning zalfde, toen was die man zo ootmoedig. Hè. Zo ootmoedig. Hij ging niet pronken, hij zegt, en ik ben tot koning gezalfd. En daar hoor je hem helemaal niet over. Hij sprak het niet over. En toen het zover was dat het volk bij elkaar geroepen zou worden en Saul in het openbaar gezalfd zou worden, toen had hij zich verstopt tussen de vaten. wat een ootmoed, hè? Dat zegende de Heere. Maar toen werd Saul groot. En toen werd hij ongehoorzaam. En toen ging hij zijn eigen gang. Kijk, toen werd de houding van de Heere anders tegenover Saul. En dat is ook zoals met die eerste mensen. Toen ze uitbraken in de zonde, toen kreeg God een andere houding. Hoor je dat? Hoor je dat? En dat is vanavond nou ook andersom, hè? Als er nou vanavond een jongen is die mag buigen. Als er nou vanavond een vrouw is die schuld mag belijden. Dan neemt de Heere ook zo'n andere houding aan. Kijk maar hoe de Heere Jezus reageert op die fariseeën. Die zo deftig zijn en zo godsdienstig zijn. In Matteüs 23 dan spreekt hij 7 keer het wee u uit. Gij adderengeboersels, zo noemt hij ze. Maar als daar een vrouw aan zijn voeten ligt te huilen en met haar tranen zijn voeten nat maakt en met haar haren zijn voeten afdroogt, dan zegt de Heere Jezus, vrouw ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Dan openbaart de Heere Jezus zich direct, echt waar. Als er vanavond een door de knieën mag gaan en hij mag buigen en hij verliest het van de Heere, dan is hij daar in zijn ontfermen, in zijn genade, dan openbaart hij zich echt. De Heere is niet traag, staat er, gelijk enige dat traagheid achter, maar hij is langmoedig. Zie je wel. Dus God heeft nooit berouw, spijt zoals wij dat kunnen hebben. Hè? Wij doen soms dingen en dan denken we, hadden we het maar niet gedaan. Dan kan je soms je leven lang achtervolgen. Maar als er staat dat God berouw heeft, dan is dat dus een andere houding tegenover die mens, omdat die mens veranderd is. En dat ligt soms zo dicht bij elkaar in het leven van Gods kinderen. Eén moment zo zijn gunst te mogen ervaren en dan loop ik weg, dan ben ik de bekeerde man geworden en dan wordt het zo donker in mijn leven. Zo donker in mijn leven. Balak, hoe kun je nou denken dat de Heere vandaag dit zegt en morgen dat zegt? Hij is geen mens die berouw heeft. Absoluut niet. Gelukkig niet, hè? Gelukkig niet. Ik zou deze tekst kunnen vervangen, bij wijze van spreken, met Hebreeën 13. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in alle eeuwigheid. Toch? Genade liet de Heere Jezus zo kennen, hoor. Want even zo vaak als ik het verzondigd heb en ik mag terugkeren en ik kom er in het stof, dan ontmoet ik diezelfde goedertieren God. Toch? Die wacht om genadig te zijn. Dan is dat woord uit Psalm 130 zo waar, dat er menigvuldige, veel verlossing is bij de Heere. Echt waar. Er is meer verlossing dan dat er zonden zijn. Echt waar. Dat is toch wat, hè? Op dat onveranderlijke voornemen berust de zaligheid van Gods volk. Alleen op dat onveranderlijke voornemen van God, daarom worden ze zalig. Hij is altijd dezelfde. Hoor je het, jongen? Hoor je het? Ik lees in mijn Bijbeltje dat in de dagen van de Heere Jezus zondaren kwamen. En dat de Heere Jezus hen geenszins heeft uitgeworpen. Zou hij dan in 2016 anders zijn? Onveranderlijk. Onveranderlijk. Als er vanavond een zondaar tot hem komt, hij zal niet uitgeworpen worden. Onveranderlijk. Ach, ik word zo heen en weer geslingerd in mijn gevoel. Het geestelijke leven kent hoogte en kent dieptepunten. Er zijn soms aangename momenten waarin er gemeenschap met de Heere mag zijn. Maar er zijn ook tijden van geestelijke verlatingen, van zware beproevingen. Soms zie ik zijn vriendelijk aangezicht en op andere momenten lijkt het alsof de Heere mij een loerende beer en een felle leeuw is geworden, zegt Jeremia. Toch? Weet je, te midden van al die hoogte en dieptepunten kent het geloof de onveranderlijke belofte van het evangelie. Toch? Hier van binnen is het altijd wat. Altijd onrustig. Altijd anders. Maar dat naakte woord, dat is vast en zeker. Dat is betrouwbaar. Verandert nooit. Dat is ook waar Al heb ik er vanavond de troost niet van. Al heb ik er de troost niet van. Kijk, en nou stel ik vanavond nog een vraag. Is er nou vanavond ook een volk dat zegt, ja, dat heb ik nou geleerd. Dat God onveranderlijk is. Dat Jezus Christus dezelfde is en blijft tot in alle eeuwigheid. Dat heb ik nou waar bevonden in mijn leven. En die tegelijkertijd moeten zeggen, oh, dat verdoemelijke ongeloof in mij. Maar die tijden zijn er ook, hè. Dan maak ik God tot een leugenaar. Dan zeg ik, uw woord is niet meer waar. En dan zeggen Abraham en Sarah, dan nemen we Hagar. Maar God vervult zijn belofte niet, toch? In tijden als het lang gaat duren, hè, die onvervulde beloften. En dat je alleen maar het tegendeel gaat leren zien in je leven. Dan, oh, dan komt het ongeloof naar boven. En dat maakt God tot een leugenaar, toch? Elk mens vanavond in zijn natuurstaat. Elk mens die niet door een waar gelovende Heer Jezus is ingelijfd. Die maakt God tot een leugenaar. Die zegt, maar u bent niet waar. U bent onbetrouwbaar. Word je aangeklaagd vanavond? Balak? Zou God het zeggen en niet doen? Zou God berouw hebben? Zou hij liegen? Nee, dat is ten enenmale onmogelijk. Dus het kan, hè? God is dezelfde, het kan. Maar, ook een keerzijde, hoor. Ook een keerzijde. Als wij de Heer Jezus verachten in ongeloof, hè? Hebreeën spreekt daarover. Als wij dat enige slachtoffer wat de Vader gegeven heeft, voorbij gaan, dan blijft er geen slachtoffer over, jongen. Dan opent zich straks de hel. Die buitenste duisternis is ook waar. Ook waar. Dan kun je op je ziekbed nog morfine krijgen, zodat je niet eens in de gaten schijnt te hebben dat je gaat sterven. En dan kunnen ze allemaal straks zeggen, nou ja, mijn vader en mijn moeder, ze zijn rustig ingeslapen. Maar dat is ook waar. Buiten de Heere Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus denk niet dat je zometeen aan de poort met wat anders kunt aankomen als Christus er niet is in je leven. Dat is ook waar. Ik zeg het nog een keer, want het kan. Het kan. Als de Heer Jezus 2000 jaar geleden gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, dan geldt dat vanavond nog steeds. Ook dat aan. Onze derde gedachte. De genadige tegenwoordigheid van God. Want dat zegt Bileam ook, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël, de Heere zijn God is met hem en het geklang des konings is bij hem. Daar zegt Bileam drie dingen. Dus die onveranderlijke God die gaat zich nu nader openbaren aan Balak. Hij zegt dan, moet je eens goed luisteren Balak. De Heere die ziet de zonde en de ongerechtigheid niet aan. Wat betekent dat? Betekent dat dat Israël nooit zondigde? Nou, wij kennen de geschiedenis van Israël. Ze hebben 40 jaar gezworven in de woestijn. Ze liggen nu aan de grenzen van het beloofde land. Maar als ik goed kijk, is het inmiddels al een hele andere generatie wat is opgestaan. Die generatie die vertrok uit Egypte, die is gestorven. Waarom? Vanwege dat ze zo vaak de Heere hebben gewantrouwd en hem tot een leugenaar hebben gemaakt en in opstand zijn gekomen. Toch, heel die woestijnreis die getuigt ervan dat Israël een zondig bestaan heeft. En dat ze elke keer tegen de Heere ingingen. Dat ze niet wilden luisteren, niet wilden bukken, niet wilden buigen. Nee, Israël heeft zonde. Boosheid staat er zelfs. Ongerechtigheid. Daardoor wordt Israël gekenmerkt. Ziet God het allemaal door de vingers? Nou ja, vooruit. Zo zijn ze nou eenmaal. Laat maar gaan. Nee, natuurlijk niet, hè. Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heere de zonde door de vingers ziet. Er moet betaald worden. Of door mijzelf, of door een ander. Maar betaald moet er worden. Gelukkig die mensen die weet hebben van een ander, toch? Maar waarom ziet God dan die boosheid en die ongerechtigheid niet aan? Ze hadden toch allang heel dat volk van de aardbodem verdwenen moeten zijn. Ach, Psalm 87. De Heere bemint de poorten van Sion. Boven al de steden. Waarom? Omdat God Jeruzalem bemint. Daarom? Daarom alleen. God heeft zijn volk geheiligd. Afgezonderd. Hij heeft zijn volk gegeven aan zijn zoon. Dat is het geheim. En dat wist Israël. Ze verstonden het alleen maar door het geloof. Maar ze wisten het. Want ze hadden al die offers. Hè? Heel die schaduwendienst. Gekregen op de berg Sinaï. En onder leiding van Bezaliel en Aholiab is die tabernakel gemaakt. En ze weten er nog als de dag van gisteren. Hoe die offerdienst werd ingesteld. Geïnstitueerd. Onder Aaron en zijn zonen. Het bloed dat heen wees. Naar de Heere Jezus Christus alleen. Kijk, wij moeten maar nooit letten op de eigenschappen van Israël. Maar die zijn niet zo best. Maar wij moeten letten op Gods genade. Dat is het, hè. God heeft Israël in genade aangezien. God heeft zijn volk in genade aangezien. En daarom ziet hij geen zonde in hen. Geen boosheid in hen. Wat een mooi woord mag Bileam hier verkondigen. Toch? Toch een kostelijke waarheid. Nou vanavond juist zelf zo over je zonde in zit. Volk van God. En dat er nu verkondigd wordt en toch de Heere ziet het niet. Hè? En hij schouwt het niet aan. Dat boze hart van mij. Al die opstand. Dat ik het niet eens ben met Gods weg. Allemaal vergeven. Geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. De Heere komt er nooit meer op terug. En dat alleen maar om Christus wil. Oh, dan moet je hart toch wel gaan tintelen van vreugde. Als je nadenkt. En als je zien mag. Op die dierbare Heere Jezus. En tegelijkertijd denk ik arme Bileam. Bileam verkondigt een heerlijk evangelie. Zonder er zelf in te delen. Dat is het eerste. Gods genadige tegenwoordigheid. Als hij er is, dan schouwt hij niet de ongerechtigheid aan in Jacob en niet de boosheid in Israël. Het tweede staat er, de Heere zijn God is met hem. De Heere zijn God is met hem. Dat wil zeggen, God wil wonen onder zijn volk. Hij is er permanent, hij blijft daar. Hij is er altijd bij. Ook als wij zulks allerminst verwachten. Maar dan is de Heere er toch. En hij woont in het bijzonder bij een verbrijzelde geest. Mag Jesaja profeteren. In hoofdstuk 57. Daar is hij zeker. Die mag het ervaren. Ja, dat volk heeft in zichzelf geen kraag. Dat is helder. Als zij zonder de Heere door de woestijn hadden moeten reizen. Dan waren ze nergens. Maar de Heere, de God der legerscharen, is met ons. Wat zal een nietig mens mij dan doen? Daarom zullen ze straks het land Kanaan in erfelijke bezitting nemen. Hier mag Bileam reeds profeteren wat Johannes later zegt. En hij, de Heere Jezus, dat vlees geworden woord, heeft onder ons gewoond. Getabernakeld staat er eigenlijk, zie je wel? In Christus woont de Heere bij zijn volk. Hij is er. Nee, Gods kind is in zichzelf helemaal niets. Maar als de Heere erbij is, dan zegt David: met mijn God spring ik over een muur en dring ik door de bende heen. In de mogendheden en de kracht des Heeren, Heeren, zullen wij kloeke daden doen. Dan heb ik geen vijand te vrezen. Maar als hij er niet is, ja, zo ervaren we dat wel, hè. Dat zijn er soms dagen van dikke duisternis en van geestelijke verlating, meestal eigen schuld, als hij er niet is. Maar hij is het toch? Nu gebruikt God zo'n goddeloze Bileam om vanavond zijn volk te vertroosten. Als u hem niet ervaart, dan is hij er toch. De Heere Jezus heeft het beloofd en ziet, ik ben met u lieden. Al de dagen van voorspoed en van tegenspoed. De dagen dat u zo dichtbij mij leeft en de dagen van geestelijke verlating. De dagen dat u door het vuren van de beproeving heen gaat en ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ja, die dagen dat ik zijn vriendelijk aangezicht mag zien, dan kan ik het geloven. Maar die dagen dat het zo donker is, dan kan ik het haast niet geloven. Wel, daarom zoekt de Heere u vanavond op en hij zegt, zie, ik ben met u. Waarom klaagt u dan? Dat de Heere u vergeten heeft. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of schoon? Maar de Heere zal u niet vergeten. Niet verlaten. Hij heeft u in zijn beide handpalmen gegraveerd. En dan het derde in vers 21. En het geklank des konings is bij hem. Wat betekent dat nou? Geklank des konings is bij hem. Sommigen die duiden dat op de trompetten in nummer 10. En die trompetten die waren bedoeld om ze samen te roepen voor de oorlog. Of dat er een bijzondere feestdag was. Sommigen denken aan het geklank van het woord. Psalm 89. Hè? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort het woord. Maar Calvijn die zegt vooral erbij zo heel mooi. God geeft altijd stof tot triomferen. Het kan stil zijn, dat is natuurlijk niet goed. En het kan wel stil zijn in het leven van Gods kind, maar niet altijd. Niet altijd. Waar Israël gelegen is, daar hoor je toch de lof des Heren vermelden. Toch. Vaak is het in beurtzang, hè. Dan mag deze zingen en dan mag die zingen. Dan heeft de Heren deze daad toe verwaardigd en dan weer een ander. Maar het geklank is bij hem. Het geklank van de koning. Ja, de rechterhand des Heren doet grote daden. Toch, dan gaan ze hem toch aanwijzen en aanprijzen. Loof, loof, verheugd, de Heren der Heren. Hij is het zo waard, hè, om gediend en gevreesd te worden. Hij is het zo waard om geloofd en geprezen te worden. Het geklank des konings is bij hem. Is de koning er vanavond? In ons midden? Als het nou stil is, kan het dan. Kan het dan? Ergens beschuldigt dit ons. Hè? En het geklank des konings is bij hem. Daar bij Israël, bij dat geestelijke Israël, is er altijd één aan het zingen. Komt, hoort wat God mij deed ondervinden. En wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Opdat de vijanden zich, ja, verschrik zullen zijn. Opdat de vijanden niet naderbij durven te komen. Maar als wij gewagen, ja deze van wagens en paarden. Maar wij zullen vermelden de naam des Heren. De koning van Israël. Machtige God. Toch? Israël legerde zich. En ze kwamen steeds dichterbij. En de koning van Jericho die sloot de poorten. Want ze hadden gehoord wat God gedaan had in Egypte. Hoor je dat? Is dat geklank? Des konings. Is bij hem. Die Israëlieten die hebben een God waar niet tegen te vechten is. Waar de overwinningen behaald worden. De genadige tegenwoordigheid van God. Kom jongen, ben je nog niet jaloers op dat volk welks God de Heer is? En dan moet jij zomaar alleen door het leven. Hè? En Gods kind die mag wandelen aan de hand des Heeren door het leven. Onze laatste gedachte, de machteloosheid van de mens. Kijk, Biliam spreekt nog over Israëls grote kracht in vers 22 met het beeld van een eenhoorn. En in vers 24 met het beeld van een leeuw. Maar in de volgende derde zegenspreuk komt Biliam erop terug. Dus dat laten we nu liggen. Israël is ergens sterk omdat de Heere in hun midden is. Maar dan nog dat machteloosheid in vers 23 van Biliam. Daar moet die tovenaar zeggen en beleiden. Er is geen toverij tegen Jacob. Nog waarzeggerij tegen Israël. Hoor je dat? Moet Biliam nu toch door de knieën? Ja, nu moet hij toch zijn machteloosheid beleiden. Nu moet hij toch erkennen dat God sterker is dan al zijn huichelarij. En dan al zijn toverijen. En dan al zijn Satans praktijken. Ik denk weer aan die knechten van Farao. Hè. Die zeggen tegen Farao, maar dit is Gods vinger. Eerste wonder konden ze nadoen. Het tweede wonder konden ze nadoen. Het derde wonder. En toen moesten ze afhaken. Toen zeiden ze, dit is Gods vinger. Maar we lezen niet dat er een van Farao's knechten was die zich bekeerde. Bileam in ieder geval niet. Bileam moet het hier beleiden, Balak. Al heb ik jaren ervaring als tovenaar. Al heb ik jaren ervaring in de waarzeggerij. Het heeft geen enkele zin om dat tegen Israël in te brengen. Want dit volk, dat is gezegend. Het is gezegend. Pas op, hè. Dat we daarom niet tegen God zelf gaan strijden. Maar laten we hem nederig te voet vallen vanavond. Laten we overtuigd zijn van de waarheid van het woord. Laten we bukken en buigen voor de levende God. Denk er goed om. Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Daar is niet tegen te strijden. Want de Heer neemt het altijd voor zijn kinderen op. Buig toch je knieën. Smeek de Heer ootmoedig om bij zijn volk te mogen horen. Want wie bij Israël hoort, die moet maar rekenen op veel vijandschap. Dat is waar. Maar je mag er ook van verzekerd zijn dat hij zal delen in de overwinning. Waarom? Wel, waarzeggerij en toverij, dat zijn de werken van de Satan. En ik lees later in 1 Johannes 3 dat de Heer Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Toch? Hij verbreekt die machten. En dat doet hij in de wedergeboorte, in de waarachtige bekering. Maar hij zal het ook doen op de jongste dag. Nee, ik moet zeggen, hij heeft het al gedaan. Satans kop is vermorzeld. En daarom wordt ons het evangelie verkondigd. Zie het lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. O volk van God, zie toch op die grote overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Dan zie ik hem ten hemel varen. Al zegenend strekt hij zijn handen uit over zijn kerk. En hij geeft zijn volk de zegen. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. Zelfs aan wederhorigen. Hij laat zijn dienstknechten uitgaan tot aan de einde der aarde. Opdat ze uit zouden delen van hetgeen hij verworven heeft. Hongerigen zal hij vanavond met goederen vervullen. Rijken zendt hij ledig weg. En de vrouwen die niet mee uitgetogen zijn, ze delen in de buit. En wie is het nu vanavond die met de buit naar huis gaat? Amen. Psalm 76 vers 2, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Psalm 76 vers 2. Eindigen we met gebed.
Wie binnen is, kan niet meer door de duivel geraakt worden. Niet meer zo geraakt worden dat hij afvalt. Wat heeft Beelzebul vanuit zijn kasteel veel pijlen afgeschoten op die arme tobbers die daar aan die deur staan te kloppen. Maar als die onzichtbare hand zo'n pelgrim naar binnen trekt en hij leest: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan is die veilig. Want binnen is binnen. Maar zolang we nog buiten staan, zijn we in doodsgevaar. Mag dat laatste dan ook voor de buitenstaanders een krachtige aansporing zijn om de toekomende toorn te ontvluchten. En mag het voor degene die naar binnen getrokken zijn een onwaardeerbare troost zijn. Want u krijgt er nooit spijt van dat u die mensen die zo'n last hebben van hun onveranderlijke boosheid, dat u die door de poort naar binnen heeft gebracht. U leidt ze over de smalle weg naar de hemelse stad Jeruzalem. Dank voor het onderwijs dat u ook uit dit gedeelte naar ons toe liet komen. Wilt u het zegenen, Heere. En laat uit de mond van onze jonge kinderen en van ons allen u de lof worden toebereid om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 66 vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Psalm 66 vers 8. Verheft in uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader
en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.